Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden.
Dit is New Business Radio.
Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Dit is New Business Radio.
Ja, welkom bij het laatste uur vanaf Impact Fest in de Fokker Terminal in Den Haag. De 9e editie alweer, waarbij startups, scale-ups, investeerders, kennisinstellingen, bedrijven, beleidsmakers, gepassioneerde individuen wereldwijd. Want dat heb je gezien, dat is internationaal komen en gaan van mensen hier. Ja, die proberen zich allemaal te verenigen om de kracht van de samenwerking verder kracht bij te zetten. En het gaat natuurlijk allemaal over duurzaamheid, circulariteit. Ga zo maar even door. We gaan snel door naar onze volgende studiogast. Want bij iDit draait alles om tweede kansen. Bij de sociale onderneming maken mensen die langdurig werkeloos zijn filterproducten van textielafval. En dat doen ze inmiddels al een paar jaar met succes. De organisatie heeft 2 ateliers, maar zo'n 80 mensen werken, maar nu zijn ze klaar voor de volgende stap. In mei is de officiële opening van de iDit Factory. Een eigen fabriek waar gebruikt textiel wordt gerecycled tot vilt. Michiel Dekkers, daar ga ik nu mee spreken.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Op New Business Radio.
Wat klonk dit leuk eigenlijk. En dan heb ik het niet over hoe ik het deed, maar de tekst en wat het allemaal is, Michiel.
Ja, het is een fantastische pitch. Ik kan niet anders zeggen. Doe je goed.
Maar vertel even, want hoe kwam het idee tot stand?
Ja, het is ook al lang geleden is dit een keer opgericht door mijn businesspartner Mireille Gijzen. Dat gaat terug naar 2009. Eigenlijk toen eerst een duurzaam modelabel. En daarna hebben we een aantal jaar de niet verkochte spullen van modelabels omgebouwd. Er wordt veel te veel ingekocht. En eigenlijk zijn we erachter gekomen dat er nog een veel groter probleem is bij al het kleding die gedragen is en afval is geworden.
Ja, ik heb het gezien laatst ergens nog in een item op tv, geloof ik. Dat ik zag de bergen van textiel, met name goedkope textiel, zich opstapelen. Zijn die niet geschikt om te recyclen? Hoe zit dat precies?
Nou, het is niet makkelijk om het te recyclen. In de zin als je er weer garens van gaat maken en weer helemaal terug het originele proces in gaat doen. Wat wij hebben ervaren en eigenlijk ook gezien is dat we er wel prachtig vilt van kunnen maken. Met allerlei toepassingen weer. Dus het punt is eigenlijk die gedragen kleding, dat is vaak samengestelde materialen. Niet altijd, ik wil niet altijd technisch worden, maar het is vaak een polyester katoen met van alles en nog wat er doorheen. En dan wordt het in de recycling moeilijk. En het vilt laat zich eigenlijk heel goed lenen om al die verschillende stromen bij elkaar eigenlijk te combineren tot een vilt. En daar hebben we eigenlijk die hele fabriek voor opgezet. Met als doel om ook een hele hoop kilo's eigenlijk om te zetten. En weer te innoveren en voorbeelden te gaan geven. Waar de industrie echt op zit te wachten, volgens mij.
En dat vilt is een basisproduct. Voor eindproducten kan dat gebruikt gaan worden?
Ja, wij gebruiken het inderdaad voor eindproducten. Zijn klanten die bij ons rollen vilt afnemen. Maar we hebben ook klanten die eindproducten afnemen. Omdat wij allerlei soorten vilt op voorraad hebben. Denk aan kleuren als defensiemateriaal. Hè. Dat is natuurlijk een goed voorradig van grote vliegtuigmaatschappij. Dat zijn bekende kleuren. En die hebben we dan allemaal op voorraad. En dan kan iedereen lekker kopen. En eigenlijk maken wij daar weer allerlei producten van. Nou, het zit een beetje in de hoek van lifestyle producten. Denk aan een laptophoes of een tas of een sleutelhanger. Tot
weet ik akoestisch materiaal waar je de akoestiek mee kan reguleren. Is dat een,
en interieur inderdaad.
Precies.
Dus we gebruiken ook heel veel voor interieurtoepassingen. Zou hier trouwens ook nog wel, niet waar we nu zitten, maar wel in de Fokker Terminal zou het ook nog wel fijn zijn, denk ik. Maar goed, dat project loopt nog. Er zijn natuurlijk een heleboel kantoren ook waar vaak systeemplafonds uitgehaald zijn. We maken het weer lekker industrieel. Veel glas, strakke materialen. Maar dan zit je wel te storen aan een collega die te hard belt. Omdat het gewoon te weinig demping in zo'n kantoor is. En daar hebben we gewoon hele goede oplossingen voor.
Ja, en die oplossingen die worden natuurlijk geïmpregneerd, waardoor het
brandvertragend
werkt.
Juist, ja.
Maar het belangrijkste ook, die mensen die langdurig werkloos zijn, die bied jij eigenlijk een baan, nieuwe kans.
Ja, klopt. En dat doen we eigenlijk al vanaf de start. Hè? Dus mijn businesspartner die heeft dat vanaf 2009 al zo ingezet. En gezegd, no matter what, we gaan echt voor een sociale onderneming. Als BV, we zoeken echt die combinatie van sociaal en duurzaam. Dus dat is eigenlijk al, ligt al ten grondslag in ons bedrijf van ja, echt letterlijk dag één.
En is dat dan een soort van intrinsieke roeping of hoe moet ik dat zien?
Ja, het is een intrinsieke, ja klopt. En het begon bij haar bij een vriendin die van het Midden-Oosten kwam en niet hier aan de bak kwam terwijl ze hoog opgeleid was. Of theoretisch opgeleid moet ik tegenwoordig zeggen. En dat greep haar heel erg aan. En terwijl ze eigenlijk een goed lopend grafisch bureau had, heeft ze gezegd ik wil toch wat voor die doelgroep doen. En zo is het eigenlijk ontstaan. En we hebben in al die jaren zoveel ervaring met mensen. En nog steeds betrap ik me er zelf ook op hoor. Dat er mensen bij ons binnenkomen. En dan denk ik, oh, dat is wel weer ingewikkeld. Maar mensen ontpoppen zich allemaal en bloeien op. En krijgen weer zelfwaarde. En dan, iedereen kan wat. En iedereen wil wat. Ja. Alleen, heel veel mensen laten ook het gedrag zien van niet willen. Maar er zit heel vaak angst achter om stapjes te zetten.
Dus daarbij heb je heel erg veel aandacht dus voor de menselijke welzijn. En wordt er dus, hoe gaat dat bijvoorbeeld op het moment dat je iemand in dienst neemt? Daar maak je een profiel van, denk ik, of niet? Om te kijken hoe je ze weer...
Nee, we maken geen...
Gaat het niet zo ver?
Nee, dat is...
Maar ik kan me voorstellen dat je toch kijkt van van wat voor iemand krijgen we binnen naar wat voor iemand je kan transformeren zodat hij of zij weer lekker in zijn vel zit.
Ja, in wezen hebben wij een soort open hiring. Of je daar wel eens van gehoord hebt, maar dat is eigenlijk een beetje, je schrijft je naam op een papiertje en je mag komen.
Ja.
Tegenwoordig kun je met iedereen communiceren in elke taal met een telefoon erbij. En iedereen kan over het algemeen wel een klein beetje Nederlands en dan komen we al een heel eind. Het is wel zo dat als er bepaalde problematiek is, mentaal bijvoorbeeld, dan zijn we daar niet echt op ingericht. Hè? Dus daar zijn echt zorginstellingen voor. We zeggen het zijn eigenlijk allemaal mensen waar niks mis mee is. Alleen ze dragen een enorm dikke, zware rugzak.
Ja.
Waardoor ze niet aan werken toe zijn gekomen of in de bijstand zijn gekomen. En waardoor je eigenlijk zo lang uit dat arbeidsproces bent, dat is dat je eigenlijk zelfs angstig wordt om een keer af te spreken bij ons een kopje koffie te drinken. Om een eerste kennismakingsgesprek te doen. En wij zien gewoon dat eigenlijk maar 80% van de mensen die bij ons het traject doorlopen, gaat ook door naar een volgende baan. Dus dat is ook onze visie. Dat wij mensen niet allemaal vasthouden, want dan is onze impact heel beperkt. Maar dat we er juist voor zorgen dat mensen die spreekwoordelijke trap onder hun kont krijgen.
Precies.
Om doorgaan naar een volgende werkgever. En dat is zo hard nodig.
En dat helpt jou met het bedrijf ook verder. Vandaar ook die nieuwe iDid Factory.
Ja.
Met andere woorden, jij hebt zelf als ondernemer die hele stap doorlopen van start-up naar scale-up.
Ja.
Wat waren in dat opzicht de momenten dat je echt even dacht van, nou moet ik echt over een drempel heen?
Ja, kijk. Het neerzetten van die fabriek, dat is echt wel even een dingetje. En dat is eigenlijk voortgekomen omdat wij in 2015 dat field hadden gelanceerd. Toen nog met partners, met alle problemen van dien. Daar zit dan, op een gegeven moment zit daar geen innovatie meer in. Dan kun je dat eigenlijk ook alleen bij hele grote hoeveelheden kun je zo'n proces inrichten. Terwijl de klanten eigenlijk gewoon kleiner willen starten of minder materiaal hebben. Want je moet het allemaal wel afzetten. Je kan allemaal wel filter gaan maken, maar je moet het wel afzetten. Dus er is een moment geweest dat we de behoefte hadden om een eigen fabriek neer te zetten. En er is op een gegeven moment zo'n moment dat dan lukt. Dan komt de financiering en dan ga je dat doen. Maar er is dan ook dat moment dat er containers voor de deur staan. En dat je een fabriek echt moet gaan bouwen. En werkend moet gaan zien te krijgen. Dat is wel echt even slikken van, oh ja, waar waren we ook alweer aan begonnen? En dat is echt de classic. Als je dat al van achteraf had geweten, ik weet niet hoor. Ja. Ik ben blij dat we het nu hebben staan, dat het draait en dat er goede kwaliteit uitkomt. Maar dit is wel echt even schouders eronder zetten.
Dit verhaal overigens ga je straks ook brengen of heb je al gebracht?
Klopt, zometeen een tafelsessie waar we meer gaan praten over scaling en over dit soort kansen. Want als je je nek niet uitsteekt en je gaat niet zo'n fabriek neerzetten, ja, dan gebeurt het gewoon niet. En we zien nu dat we, doordat we dat hebben gedaan, eigenlijk alles aan elkaar kunnen knopen. Omdat we textiel kunnen veranderen naar vezels toe. Waar wat weer naar garen in toe kan. Maar ook dat veel te kunnen maken. Merk je ook in één keer. Er is in één keer een hele nieuwe stroom wat ook op ons afkomt. Wat we van tevoren niet hadden gedacht. Bijvoorbeeld wol. Hè? Dus straks gaan jullie nog over wol praten. Ja. Nou, dat kunnen wij nu weer verwerken. Maar ook vlas of andere materialen. Die niet zoveel met textiel te maken hebben. Maar wel reststromen zijn in Nederland. Waar we waar in één keer weer... met ons ook een bestemming voor.
Ja, dus eigenlijk blijft het niet bij vilt, maar wordt het straks een breder palet van diverse materialen.
Nou, wel vilt, maar dan verschillende soorten stroomvilt.
Ja. Wat voor zaken ga je straks meegeven in de lezing die je gaat houden?
Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet.
Je gaat gewoon spontaan
voor. Ik ga daar spontaan in. En ik vind het altijd mooi als het een beetje interactief kan. En dat het, dat de vraag, zoals nu, dan gaat het vanzelf eigenlijk. Ik denk wel dat er altijd elementen in zitten van doorzetten en nieuwe kansen aangrijpen en doen. Vooral doen en begin gewoon klein. Niks in de natuur begint in één keer heel groot. Alles begint met een klein zaadje, dingetje en wordt groter.
In hoeverre merk jij dat er meer adoptie is op het moment dat je praat over dit product ten opzichte van een aantal jaren geleden?
Ja, er is duidelijk meer adoptie. Hè. Het aantal bedrijven wat naar ons toe komt om te zoeken ook voor een oplossing, die bieden we. Hè. Dus als er bedrijven zijn die bijvoorbeeld bedrijfskleding hebben, niet weten wat ze ermee moeten en willen het niet meer in de fik steken, dan komen ze veel al nu al bij ons uit, waar wij er dan weer mooie producten mee maken. En dat is, deels is dat intrinsieke motivatie bij die partijen, maar er is ook regelgeving. De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, de UPV. Ja. En de aankomende CSRD, zal ook wel eens eerder genoemd zijn.
Heel belangrijker,
ja. Ja, dat zorgt er wel voor dat bedrijven ook vanuit die hoek...
Zijn jullie er zelf ook al volop mee bezig, of niet?
Ja, wij zijn inderdaad met een programma bezig. Ik heb het zelf uitgetekend op de as van doen en van rapporteren. Mm-hmm. En wij scoren geloof ik op 100% zo'n beetje bij doen. Want we zetten heel veel textielafval om. En we helpen mensen vanuit de bijstand weer naar werk.
Maar dat betekent eigenlijk dat je elk stukje... grondstof wat er binnenkomt, moet gaan registreren. Hoe doe je dat?
Nou, dat vraagt ook goede samenwerking met onze partners, die overigens over het algemeen de kleding of textiel eigenlijk al van tevoren sourcen. Dus die doen dat al voor deels voor ons. Maar wij moeten daar echt nog stap in zetten. Dus op die as van doen, qua ESG doen we al heel veel. Maar qua rapporteren hebben we nog een hele weg te gaan. Dus daar zijn we nu met een programma bezig. Want ik denk dat we het ook gewoon veel meer moeten uitnutten als bedrijf. Dat is commercieel ook al handig. Dan kunnen de grote corporates ons veel makkelijker in gaan schakelen als we die, als we die software gewoon op een bordje aanbrengen.
En dan zeg je weer, I did.
Ja, ik heb het gedaan. Dus we kunnen rapporteren. Dus gaan we die banaan.
Michiel Dekkers, dankjewel. Veel succes.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Ja, en live nog steeds vanaf het Impact Fest in Den Haag. De Fokker Terminal, de 9e editie alweer. En we gaan heel snel door naar de volgende ondernemer. En dat is Quinten van Duin. Je wilt je huis, tuin of kantoor vergroenen, maar je hebt dus geen groene vingers. Daar hoor ik mezelf op komen. Bill Wild maakt natuur in de leefomgeving mogelijk en toegankelijk. Ze hebben een IKEA-model van een plantenmuur ontwikkeld en staan op het punt deze te lanceren op de markt. En nu heb ik in één keer heel ontzettend veel vragen. Quinten, welkom hier zo.
Ja, dank je, Rob.
Ja, je zit natuurlijk ook steeds meer hoogbouw in Nederland. Noem steden als Den Haag, Amsterdam, Rotterdam. Dan gaat het, Rotterdam vooral, gaat het vooral de hoogte in. Maar je ziet hier steeds meer in de architectuur meegenomen. Eigenlijk een soort van verticaal bos ontstaan. Ja. Is daar jullie idee op gebaseerd?
Nee, maar gelukkig wordt dat inderdaad steeds meer meegenomen. En dat geeft ook zeker het belang aan van groen in onze leefomgeving. Maar mijn idee is gebaseerd in, toen ik in China woonde, zat ik in een Starbucks om me heen te kijken. En ik zag mensen heel erg statisch op hun telefoontje foto's op social media zetten. En toen kwam ik er eigenlijk achter van in wat voor omgeving we zijn en leven. En hoe dat zo weinig teruggeeft aan ons allemaal. En ik ben graag sociaal, creatief en wil ook in zo'n omgeving uiteindelijk wonen en werken. Mm-hmm. Maar eerlijk gezegd, naast een boom op het balkon of in het park vind ik daar weinig van terug. Ja. En daar ben ik eigenlijk gaan kijken van maar wat is dan wat natuur ons brengt als we door het bos lopen? Wat zorgt uiteindelijk voor die verwondering? En hoe kunnen we dat ook in onze leefomgeving integreren?
Ja, en wat heb je nu precies ontwikkeld? Iets wat je hangt? Natuurlijk. uiteraard.
Ook.
Ja.
Ook
ja. Is het de mat waar je plantjes in kan zetten?
Ja. Dus ik ben inderdaad gaan kijken van, hey, maar wat heb ik nodig om zonder groene vingers ook een groene leefomgeving te kunnen
creëren? Ja, bijvoorbeeld, hoe hou je je kruidenplanten overeind?
Bijvoorbeeld, dan koop je weer zo'n potje.
Dan staat hij weer, dan heb je hem één keer gebruikt, kan je weer weggooien.
Ja. Nee, dat gaan we dus niet doen. Wat ik dus heb gecreëerd is, zoals je het al zei, een IKEA-model van een plantenmuur. Het moet in een doos passen. Ja. Het systeem moet in elkaar gezet kunnen worden. Planten erin. En dan moet het gewoon 20 jaar mee kunnen. En dan zie je elke dag groen transformeren in uiteindelijk een levende oase.
En hoe lang is dat geleden eigenlijk?
Dat ik hiermee ben begonnen? Mm-hmm. 6 jaar geleden. In China. En uiteindelijk heb ik dat ook even in de kast gezet, dat idee. En nu ben ik nu een jaar bezig. Heb ik 350 verschillende soorten planten getest. Prototypes bij huishoudens en bedrijven neergezet. En in een maand tijd ga ik dus dit product ook echt op de markt zetten.
Hoe kom je trouwens aan de naam Billy Wild? Ik kan wel een IKEA-kast herinneren. Die heette Billy, geloof ik.
Ja, klopt.
Dat is, is dat de link?
Nou, dat zei iemand toevallig de dag erna van, hey, dat lijkt op de IKEA-kast. Nee, ik zocht naar een naam die makkelijk te onthouden is, toegankelijk is, maar ook wel voelt als, hey, dat is iets dat ik ook zelf neer zou kunnen zetten, maar ook voor verwondering zorgt. En Billy komt van biophilic living.
Oh.
En dat is dus inderdaad een moeilijke term en dat staat dus voor een design, designen met connectie met natuur. En wild allitereerde lekker.
Ja,
en
precies.
Dat geeft dus de verwondering.
Ja. En nu? Want ik kan me voorstellen dat je hier op Impact Fest bent om vooral het onder de aandacht te brengen. Mm-hmm. Je product verder in de markt te zetten.
Ja.
Heb je al bepaalde afzetplekken?
Ja, zeker. Nee, dus je zei het al. In heel veel leefruimtes zou zoiets kunnen staan.
Ja, daarom.
Dus ik ben voor nu aan het focussen op dus de B2B-markt. De interieurdesigners die dit mee kunnen nemen in hun projecten. En ik focus dus echt op oppervlaktes tot en met 12 vierkante meter. Dus niet de plantenmuren die je nu in lobby's ziet staan die mega groot zijn. Nee, ik zou het liefst willen dat dit in kantoren naast je bureau staat. Of bijvoorbeeld in klaslokalen of bij huisartsenpraktijken. In de wachtruimte.
Maar nog niet de B2C-markt dus?
Het wordt beschikbaar voor de B2C-markt. Want uiteindelijk is mijn droom dat een kind opgroeit en dit in zijn omgeving heeft.
Balkon van 2 vierkante meter bijvoorbeeld?
Bijvoorbeeld. Dat wordt een volgende stap. Dus het is nu een binnenmodel. Ja. En een buitenmodel zijn we ook aan het testen. En die komt er hopelijk in een jaar tijd aan.
Nou ja, dat scheelt een hoop schilderen. Als je zo'n muurtje helemaal kan volbouwen.
En stukken.
Toch?
Ja, precies. Ja, klopt.
Ja, dat is het idee erachter.
Het is niet als vervanging voor schilderen. Het idee is er echt achter dat, dat uiteindelijk door te integreren waar je bent, 92% van onze tijd zitten we binnen, dat we die connectie meer maken en dat we ook daardoor onszelf beter voelen. Dus echt.
Hoe wist je dat je dacht van, dit idee wat dan bij mij ontstaan is, dat kan voet aan de grond krijgen?
Ja. Ik denk dat zoals veel entrepreneurs beginnen met een probleem. En kijken van, hey, welke oplossingen zijn er nu in de markt? En kan ik die oplossing bieden? En ze zat dus met dit idee te spelen. En er kwamen zoveel mensen op me af. En die zeiden van, hey, ik heb hiernaar gekeken. Maar het is zo duur en het is zo complex. Dit ga ik nooit neerzetten. En toen ben ik gaan kijken naar, hey, maar op welke plekken zou dit ook kunnen? Hier zijn we inderdaad in de Fokker Terminal. En helaas hebben we nu op dit moment ook nepgroen boven ons. En dat geeft dus ook echt aan van, hey, de wil is er, maar de kunde is er niet. Of de systemen zijn er niet om het ook daadwerkelijk toe te passen. En daar ben ik dus echt naar gaan kijken van, hey, hoe groot is die markt dan? En hoe zouden deze echt daadwerkelijk het product kunnen bieden wat zij nodig hebben?
Ja, en richt je dan alleen op Nederland? Of omdat je toch in China ook gewoond hebt? Kan je meteen internationaal je product online brengen?
Dus customer focus is wel belangrijk. Dus ik begin in Nederland.
Heel goed.
Maar je hoort het al aan de naam Billy Wild.
Vandaar.
De ambities zijn er zeker.
Heel goed. En waar zit je ambitie in? Stel, je hebt Nederland straks veroverd.
Mm-hmm.
Wat zou dan voor jou het meest interessante land zijn om verder uit te rollen?
Nou, logische stappen zijn de Nordics. Mm-hmm. Dus Denemarken, Zweden, Noorwegen. Die zitten veel binnen. Het is koud. Maar die geven ook heel veel om deze connectie.
Stel je voor, hè? Gewoon even wild denken. Dat zit ook in de naam. IKEA klopt bij je aan.
Ja. Ja, dan gaan we praten. Dus IKEA, als je luistert. nee, zeker. Eigenlijk is mijn visie dat we uiteindelijk in iedere leefruimte natuur creëren. En als partijen zoals een IKEA de mogelijkheden hebben om dit idee op te pakken en te gaan schalen, dan gaan we zeker met ze praten.
Ja. Hoe is het nu verkrijgbaar?
Nou, ik ga dus in een maand tijd lanceer ik het product. Dus voor nu, ja, link mij op LinkedIn en dan krijg je er vanzelf meer over te horen.
Quinten van Duin.
Zo is het.
Heel goed. Ja. Nou, dankjewel voor je komst. Ja. Veel succes. Heb je nog bepaalde doelen vandaag op Impact Fest?
Nou, eigenlijk het meest belangrijke gaat nog komen. Er is hier een fonds die dus ook investeert in sociale impact. En met hun heb ik een afspraak om te kijken hoe wij dit ook kunnen schalen.
Ja, want je wil natuurlijk doorbouwen en verder opschalen.
Zo is het, ja. Ja.
En je bent nu nog steeds alleen?
Nee, nou, ik heb een co-founder en een team. We zitten op het Maakterrein in Haarlem. Dus dat is een hartstikke mooie zone waar creatievelingen bijeenkomen. Dus gelukkig het supportnetwerk is er om dit ook echt een circulair succes van te maken.
En wat dat betreft denk ik ook dat je veel kennis deelt met medestanders, mede-ondernemers daar in Haarlem.
Ja, zeker. Ja, dus wat nou, zoals vandaag ook blijkt, is het supportnetwerk en de organisaties die daarin helpen heel erg belangrijk. Dus een hele goede voor mij is de Stadsgarage. Die koppelt dus beginnende ondernemers aan ervaren ondernemers. En ja, peer learning is wel een van de belangrijke dingen om je toch een heads-up te geven van alle gevaren of
goede mentor op zijn tijd.
Keuzes die je moet maken, inderdaad.
Ja. Veel succes. Quinten van Duin van Billy Wild. Dankjewel.
Dit is New Business Radio.
Ja, appelvruchtvlees, appelschillen, appelpitten, klokhuis. In Den Haag wordt er van alles met een appel verwerkt in grote eetbare producten tegen voedselverspilling en voor een circulaire economie. En appels zijn nog maar het begin. Jespers, zogeheten Total Value Factory, waar ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een baan kunnen vinden, opende kort geleden officieel de deuren. Mede-eigenaar Stefan Baken, die is aangeschoven hier en die vertelt er bij mij nu het hele verhaal over op Impact Fest, want daar zijn we nog steeds.
Zo is het.
Stefan, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, ik eens even kijken hoor. Appelvruchtvlees, appelschil. Wat kan je met appelpitten?
Ja, zoals je... Het is radio, dus ik kan een beetje liegen misschien. Maar dat is met name voor de cosmetica. Er zit heel veel olie in, dus goed voor je huid.
Kijk, ja. Dus dat is het. Maar appelvruchtvlees, kan je er nog iets eetbaars van maken ook?
Ja, zeker. Eigenlijk als je het platslaat, wat we eigenlijk in die fabriek doen, is dat we niet zozeer naar de eindproducten, zoals appelsap of appelpittenolie, zijn gekeken, maar naar de grondstof zelf. En als uitgangspunt hebben genomen om die altijd volledig tot waarde te brengen. Dus als je een appeltje uitperst, dan heb je lekker appelsap. Maar als je dat goed bekijkt, is dat eigenlijk natuurlijk het minst gezonde stukje van de appel. Want het is eigenlijk suikerwater. En in de pulp zitten de vezels en de vitamintjes. Dus wij maken in die Total Value fabriek die appel op zo'n manier schoon. Dat we eigenlijk aan het begin van het proces, als we met de appel aan de slag gaan, verschillende stromen creëren die we allemaal tot waarde brengen. En dus geen verspilling meer in de lijn overhouden.
En dan moet ik meteen denken aan het gesneden fruit wat je bij de supermarkt koopt.
Ja.
Dat is wat jullie eigenlijk ook doen?
Dat zou kunnen, maar dan het gesneden fruit, daar heb je dan bij een normale snijderij zeg maar de klokhuizen over en eventueel de schilletjes die er af worden geschild. Wij halen ook de klokhuizen uit de appel, maar halen uit die klokhuizen ook de pitjes en het steeltje eraf, zodat we de klokhuis weer in het proces kunnen brengen en daar nog wat sap uit persen en het klokhuis verder drogen tot appelpoeder.
Dus kopen jullie in bij bedrijven die eigenlijk wat ik net omschreef doen?
Of wij die appels daar inkopen?
Ja, de rest.
Oh ja, nee, we zijn een samenwerking. Wij geloven ook heel erg in korte ketens waar je elkaar kunt versterken. En we zijn dus een samenwerking aangegaan met Fruitmasters, de grootste Nederlandse fruitcoöperatie met 400 telers. Dus wij krijgen de appels van hen. En dat zijn de appels inderdaad die niet in de supermarkt belanden.
De buitenbeentjes, zoals je ook wel noemt, toch?
Ja, of de oogappeltjes.
Hoe is het idee ooit begonnen?
10 jaar geleden inmiddels al. Maar dankzij die appelpitolie zie je dat niet. ik kwam zelf uit de financiële wereld. En op een gegeven moment tijdens de financiële crisis, ik zal het wat kort proberen te houden, maar dacht ik van, ja, ik voelde me niet thuis in een sector die best wel veel maatschappelijke ellende aan het veroorzaken was. En eigenlijk alleen maar keek naar het ontginnen van grondstoffen en mensen voor financieel rendement. Dus op een gegeven moment heb ik besloten, ja, dat wil ik niet meer. En ik wil graag, als we iets doen, ook kijken naar de negatieve gevolgen daarvan. En ja, ik ben zelf opgegroeid op een boerderij en ik investeer in de voedselsector. Dus het was logisch dat ik ook in die voedselsector dan het verschil voor mezelf in ieder geval wilde maken. Dus sinds die tijd zijn we onderweg.
En wat ook wel belangrijk is, is dat je ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt inzet.
Ja.
Was dat vanaf het begin af aan al meteen het idee?
Nee. Het was ook niet het idee om een eigen fabriek te beginnen. Maar wat wel voor mezelf heel belangrijk was, is dat als je kijkt in de voedselsector of naar welke andere sector. En je stapt een beetje af van het financieel rendements idee. En dat je gaat kijken naar waar je afhankelijk van bent. En in ons geval is dat dan de planeet, hè, waar onze producten op groeien. En ook mensen. En zijn we vanaf het begin af aan voortdurend in ketens gaan kijken. Hoe kunnen we partners vinden die eigenlijk onze afhankelijkheden zoveel mogelijk beschermen. Dus zo goed mogelijk zorg dragen voor de planeet, maar ook de mensen. En dat is dan een boer, maar ook bijvoorbeeld medewerkers bij onze productiepartners.
Ja, en waar zijn nu, bij wijze van spreken, jouw klanten? Waar haal je die vandaan?
Onze producten liggen gelukkig inmiddels bij verschillende supermarkten. Albert Heijn met crackers, Picnic is een grote klant. We groeien gelukkig ook hard door aan...
Wat zijn de producten die we zouden kunnen kennen?
Ook ja. We zijn begonnen met... ik was op zoek naar een product. En mijn vrouw maakt nog steeds elke ochtend een smoothie. En daar trok ik het zelf niet op tot 12 uur. Dus toen zijn we een smeerbare smoothie, een gezonde jam gaan maken. Die je nu kunt kopen, onder andere bij Picnic. En vanuit die... wat ik zelf heel belangrijk vond op dat moment, als je iets wil, dan moet je het ook zelf kunnen doen. Dus toen wij de smoothie spread gingen ontwikkelen, zijn we gaan nadenken over wat kunnen we met onze eigen reststromen uit die spreads doen. Dus we hadden conceptueel het volgende product al klaar, granola, wat nu inmiddels ook een product is. Want dat werd geroosterd in overgebleven fruit van die smoothie spreads. En zo zijn we elke keer hinkstap sprong vooruit gegaan. En inmiddels hebben we gezondere jams, smoothie spreads, granola's, overnight oats, crackers, notenpasta's en vergeet ik nog wat. Ja, inmiddels ook een hele reeks aan ingrediënten die we nu uit de fabriek
halen. Maar alles in ieder geval met de gezonde insteek.
Gezond, ja.
Ja. Ja. Gezond. En hoeveel mensen heb je inmiddels aan de baan kunnen helpen?
We zijn nu inderdaad binnen een jaartje gegroeid van 5 naar, 17 of 18 volgens mij sinds vandaag. Dus dat gaat best snel, maar we hebben ook best wel veel werk. En onze fabriek is zo ingericht dat een deel is geautomatiseerd, zeg maar de kritische processen. Maar daaromheen kun je nog heel veel werk organiseren. En daarvoor bieden we nu arbeidsplaatsen. Wel via een intern opleidingstraject, zodat we kijken of de mensen op de juiste plek komen en met de juiste skillsets ook in de fabriek gaan werken.
Ja, precies. En wat dat betreft ga je dan waarschijnlijk ook investeren in die mensen.
Ja.
Ja. Is daar een programma voor wat je nu gaat ontwikkelen? Want inmiddels zit je dus op 17, 18 medewerkers. Dan kan je wel daar naartoe opschalen, toch of niet?
Ja, dus wij hebben dat zelf omgedoopt tot de Jespers Academy, zeg maar. En dat is dat organiseren we intern, maar met heel veel ondersteuning van ook vanuit de gemeente Den Haag en ook onze financiers. En dan gaat het niet alleen over het bijbrengen van work skill sets, maar wat we vaak zien of vaak regelmatig tegenkomen, is dat als mensen uitvallen op de werkvloer, dat ook vaak komt door of geldzorgen thuis of andere problemen. Dus we zijn dat programma iets aan het uitbreiden te kijken van hoe kunnen we die mensen in een thuissituatie helpen zonder een soort voogd te worden. Maar wel ondersteunen, zodat er ook minder uitval is op de werkvloer. Want daar hebben wij als bedrijf natuurlijk ook het meeste aan gezonde mensen die niet uitvallen.
Ja, want je zei net, je werkt nu nog met investeerders. Ik kan me voorstellen dat er een moment komt dat je daar graag zelf de teugels helemaal in handen wil hebben.
Als ik je vraag goed begrijp, in het bedrijf.
In het bedrijf?
Ja. Ten eerste hebben we aan de investeringskant zorgvuldig gekeken naar welk soort geld we nodig hebben om onze missie inhoud te geven. En ik moet zeggen, de investeerders of eigenlijk zijn de financiers zijn juist heel erg ondersteunend en motiveren ons en geven ons de ruimte om onze missiedoeleinden. Uiteraard, we zijn een bedrijf, Dus we moeten ook geld verdienen. Dus de investering in die fabriek, hè, die willen we zelf terugverdienen. Niet alleen om af te betalen, maar het is ook onder andere mijn eigen pensioen. Mm-hmm. Dus ik zou zeggen, we ondervinden juist heel veel steun vanuit de financiers, omdat ze eigenlijk op de missie instappen en niet per se op het rendement.
Ja, dan daarbij een ontwikkeling van die producten is ook een vak apart.
Ja.
Is dat iets wat je intern doet?
Ja, maar ook altijd in combinatie vaak met partners. We kunnen niet alles zelf. Dus bijvoorbeeld onze crackers, die hebben we ontwikkeld samen met een andere sociale onderneming. We hebben inmiddels altijd een goede pool aan stagiaires vanuit de Haagse Hogeschool bijvoorbeeld, maar inmiddels ook uit andere scholen. En een aantal van die stagiaires zijn nu trouwens aan het werk, ook als productontwikkelaar bij ons.
Ja. Wauw. Ja. En wanneer is jouw missie geslaagd?
Dat lijkt elke week wel anders. Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon op... ik vind het elke dag uitdagend, maar daardoor ook leuk. En ja, je komt elke keer wel wat nieuws tegen. Mijn eigen missie is geslaagd als ik denk ik wat minder onrust voel. En dat is verloopt.
Maar is dat de onrust die je hebt vanwege de verantwoordelijkheid voor het bedrijf? Of vanwege de kansen die je ziet?
Inmiddels gaat het ook over kansen en het juist benutten daarvan. Want toen we 10 jaar geleden begonnen, waren er heel weinig mensen geïnteresseerd in de circulaire of impact economie. En nu zie je, ondersteund door regelgeving, maar met name ook grote bedrijven. En gelukkig steeds beter kijken naar inkoopbeleid, naar wat er echt gebeurt. Hè. Dus steeds minder greenwashing en kijken wat er gebeurt. Dus ik ben zelf een enorm fan van true pricing bijvoorbeeld. Wat heel inzichtelijk maakt wat er wat de kostprijs is van je, de maatschappelijke kostprijs van je product. Dus ik zie overal mogelijkheden, maar dat is aan de andere kant ook een valkuil. Dus mijn missie is denk ik geslaagd. Laat ik het dan heel abstract maken.
Het lijkt wel een gameshow zo.
Ja. Mijn missie is geslaagd als we de BTW veranderen van belasting over zogenaamde toegevoegde waarde naar belasting over teniet gegaane waarde.
Nou, dat vind ik een heel mooi punt om bijna mee te stoppen. Bijna, zeg ik. Ja. Want tegenover jou zit Elisabeth Wemmenhoeven van Oscar Circulair. Ik zeg je continu knikken.
Ja, ik vind het echt een supermooi verhaal. En het verhaal van Jespers gaat natuurlijk helemaal uit van dat je geen afval creëert. Wij zijn een afval- en grondstoffeninzamelaar.
Ja, moeten we misschien even uitleggen ook voor de luisteraar. Ja. Jullie zijn verantwoordelijk voor inzameling, aansturing, verwerking van afval en grondstoffen voor bedrijven in binnenstedelijke gebieden.
Ja. Klopt. Ja, we hebben een gebiedsgerichte aanpak waarbij we eigenlijk de collectieven creëren in afgebakende gebieden in de binnenstad. Dus dat kan een gebied zijn wat wordt gedefinieerd door een ondernemersvereniging. En we hebben zitten bijvoorbeeld in de Westergas in Amsterdam. Dat is één gebied met één vastgoedpartij waarbij we alle afval en grondstoffen inzamelen.
Ja, en wat hoor jij nu uit dit verhaal eigenlijk van Stefan?
Ja, wel, ik hoor sowieso een ondernemer met een missie en heel veel passie. Maar vooral heel erg die circulaire gedachtegoed. Hè? Dus als wij in een circulaire economie creëren we geen afval. En dat is eigenlijk centraal. En jullie doen dat gewoon nu al. En dat vind ik ook super knap. Want we zitten nog in een lineaire economie. Ja. We willen die transitie maken. En jullie laten zien dat dat gewoon nu al kan.
Ja, waar we overigens vandaag heel veel voorbeelden van gehoord hebben. Natuurlijk hier in de uitzending. Jullie doel is om die afvalstroom nog verder te reduceren. Je zei het eigenlijk net al. Grondstoffenstromen te bundelen voor hergebruik. Leefbaarheid van een gebied te vergroten door te beperken van vervoersbewegingen. Dat is nogal een opdracht.
Ja, maar het is misschien goed om heel kort even uit te leggen waarom er deels is ons bestaansrecht ook gebaseerd op het feit dat het huidige systeem van bedrijfsafval eigenlijk heel inefficiënt is. Hè? Dus als je kijkt naar huishoudelijk afval, dat valt onder de taak van de gemeente. Bedrijfsafval is overgelaten aan de markt. Dus elke individuele ondernemer in een bepaald gebied mag zijn eigen inzamelaar kiezen. Mm-hmm. Yep. Stel je dan dus die ene straat voor. Daar rijden soms wel 10 verschillende inzamelaars rond. Dat is heel erg veel, heel erg inefficiënt. Allemaal met hun eigen vrachtwagens. Er is geen incentive op het scheiden van afval. He, dus er is gemiddeld zien wij 60-70% restafval. En dat zijn gewoon waardestromen die direct de verbrandingsoven ingaan. Nou, wij hebben een aanpak binnen zo'n gebied om met een licht elektrisch voertuig hoogfrequent rond te rijden. Dus dat is 1 of 2 keer per dag. Dan is het veel makkelijker om te scheiden, want dan worden je fracties veel kleiner. We zamelen het achter de voordeur in. Nou, dat is ook een stuk socialer. Dat doen we ook deels met mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Dus dan haal je dat afval ook van straat. Dus dat is die leefbaarheidcomponent. En we doen dat in een efficiënt collectief, zodat je die vrachtwagens weert en eigenlijk alleen nog ons elektrische wagen daarop rijden.
Ja, gek eigenlijk dat het er nog niet is. Ik ben ook even benieuwd naar Stefan, want hoeveel afval blijft er bij jullie nog over?
Dat is een... Kijk, wij produceren ook nog steeds afval. Als ik puur naar het appeltje kijk, dan gaan we van een gemiddeld afvalpercentage van 35% terug naar 2% per appel. Maar daarnaast hebben we nog heel veel andere stromen van verpakkingen. En wat wij ook zien is inderdaad wat jij aangeeft. Veel vrachtverkeer in de straat die allemaal een individueel containertje komen ophalen. En kijk, ik geloof alles is een deel van de oplossing. Dus het volledig voorkomen van afval, dat is een hele lange weg. Dus partijen zoals Oscar Circulair zijn een hele waarde aanvulling op de oplossing. Net zoals wij ook een aanvullingje zijn op het geheel. En er is niet een soort van one fits.
Nee, het is een keten.
Even vragen aan jou, Elisabeth. Ja. Ben jij een aanvulling ook voor al die andere afvalophalers? Of zijn jullie een disruptor?
Allebei, denk ik. We zijn echt op missie om die hele traditionele afvalmarkt een flinke duw te geven en echt te helpen naar een circulaire economie. En we zijn ook een aanvulling in het huidige systeem. Dus wij concentreren ons, we zien eigenlijk die keten net iets anders. Hè? Wij zitten echt op die first mile van inzameling, dicht op de ondernemer, goed in de begeleiding, richting 0%, of nou ja, 0% is ambitieus, maar zo min mogelijk restafval. En dat kunnen wij heel goed in dat drukke binnenstedelijke gebied. Dan zitten wij dus in dat eerste stukje van de keten. Daarna bundelen en bulken wij die afvalstromen op een grondstoffenhub in de buurt, een fysieke plek waar we grote inzamelmiddelen plaatsen. En die laten we vervolgens weer verwerken door ons geselecteerde verwerkers. Nou, ja. Dat proberen we zo lokaal mogelijk te doen.
En waar zijn jullie actief? Ik hoorde net al jou vertellen. Westergas, natuurlijk Amsterdam.
Ja,
nog meer?
In de 4 grote steden. Ja, dus daar concentreren we ons voorlopig op. Maar om nog heel even het verhaal af te maken over die traditionele markt. Hè, dus die verwerkers, dat zijn deels ook gewoon de reguliere spelers die ook grote bulkstromen bij ons weghalen. Dus we zijn soms een beetje een concurrent op straat, maar tegelijkertijd moeten we het ook samen doen.
En kan je het ook zien als een soort van bemiddelaar?
Ja, een regisseur. Hè? Dus wij proberen het een regisseur te zijn in het gebied. We zijn ook echt zelf de inzamelaar. Dus ik zie ons niet helemaal als een bemiddelaar. Dus we hebben ook echt de poot in de modder.
Dus jullie gaan naar bepaalde gebieden specifiek en proberen daar de regie in handen te krijgen.
Ja.
En ik kan me ook voorstellen dat het verhaal veel beter aansluit dan een aantal jaren geleden. Klopt dat?
Ja. Zeker, nou, zelfs in de afgelopen 3 jaar is het heel erg veranderd. Ik werk er nu ruim 3 jaar. En in het begin waren wij nog een beetje aan het zoeken. Hè, van wat zijn nou goede gebieden? En waren we zelf heel erg dat netwerk aan het opbouwen. Inmiddels zit ik eerlijk gezegd met een wachtlijst van gebieden die zich aanmelden. En die super graag willen dat wij komen helpen. Dus zijn we zelf wat selectiever.
En dan nog de combinatie met de straks de zero-emissiezones.
Ja,
nou, dat helpt natuurlijk alleen maar.
Precies, ja. Ja, dat past bij.
Nou, dankjewel. Maar mooi verhaal ook weer.
Ja, dank.
En zo gaan die verhalen maar door hier vanuit Impact City in Den Haag, de Fokker Terminal. Dank jullie wel beiden voor de komst in de studio. Van Jespers, Stefan Baken en van Oscar Circulair, Elisabeth Wemmenhoven.
Dit is Nieuw Business Radio.
Live vanaf het Effectfest in Den Haag, de Fokker Terminal. En ja, we zijn om 12 uur begonnen. Het is nu bijna 3 uur en dat betekent dat het er bijna op zit. Alle gesprekken zijn natuurlijk na afloop terug te beluisteren via onze website nieuwbusinessradio.nl. En vandaag tijdens Impact City zijn er zo'n 2000 impactmakers hier over de vloer. Je hoort ze niet. Nee, want ze zijn een deur verder. En daar gebeurt van alles. Er zijn allerlei sessies, meetings. En hier wordt vooral heel rustig met elkaar gesproken. Dat is een beetje ook de indeling van deze ruimte. Impact City is onderdeel dus van de gemeente Den Haag. En er is een slogan bij. Doing good and business. En zo trekken ze bedrijven die werken aan duurzame innovaties richting Den Haag. En helpen ze met het opschalen van hun bedrijf. Impact Fest is overigens het jaarlijkse flagship event van het hele ecosysteem van impactmakers wat bijeenkomt. van Impactfest is nu aangeschoven mijn laatste gast, Irene Samuel. Irene, van harte welkom.
Dankjewel, leuk hier te zijn.
Ja, we hebben jou, we hebben elkaar niet in de uitzending gehad. Je
klopt.
Was niet bij mij te gast. Maar we waren bij het Festival van de Toekomst, georganiseerd door de provincie Zuid-Holland in Rotterdam, de Van Hellen Fabriek. Daar stond je ook en toen wist je van, oh, dit gaat eraan komen. Vandaag is het zover, de 9e editie.
Ja.
Hoe is het tot nu toe verlopen?
Ja, heel goed, heel goed. We leven daar natuurlijk eigenlijk al een heel jaar naar uit. En als het dan eindelijk zover is, ik keek er enorm naar uit. Ik ben ook blij dat ik morgen met mijn benen omhoog mag en dat we even lekker achterover kunnen leunen. Maar het gaat heel goed. Het is heerlijk druk, een goede sfeer. Dus ik word er heel blij van. Ik vind het alleen jammer dat ik niet alles mee kan maken. Maar dat is op zo'n evenement altijd natuurlijk.
Want ik kan me voorstellen. Want vaak is het zo dat je de aanloop naar zo'n event ben je onwijs druk. Maar op de dag zelf, dan valt er denk ik ook veel druk van je schouders.
Zeker.
En dan heb je ook wel de kans om af en toe ergens eventjes je oren neer te leggen.
Ja, nou te weinig eigenlijk. Want dan zijn er toch nog een hoop dingen. We zijn natuurlijk als team zelf. Want ik werk bij de gemeente Den Haag, bij Impact City. Ja. En wij zijn natuurlijk de organisator van Impact Fest. Dus ook betrokken bij veel van de sessies. Dus we worden ook wel vaak gevraagd om nog in sessies ook als spreker op te draven, zeg maar. En dat doen we natuurlijk heel graag. En het liefst zou ik alle inhoudelijke sessies ook bijwonen. Maar ja, dat kan natuurlijk helaas niet. Dus ik kan wel een aantal sessies bijwonen, maar helaas niet alles. Dus nou ja, dat is de downside.
Zoals je weet, bij het laatste interview ga je altijd eventjes een beetje highlighten. Ik geef hem aan jou. Wat zou je willen highlighten tot nu toe? Want het gaat nog door tot vanavond.
Ja, zeker. Nou, ik zou vooral willen highlighten dat de highlight nog moet komen eigenlijk. Want dat gaat straks bij de Closing and Awards Ceremony plaatsvinden. Ik sprak net ook iemand anders en die vroeg me ook waarom is het nou zo belangrijk dat we met al die verschillende partners werken. En bij die Closing and Awards Ceremony reiken we een aantal prijzen uit. Wij zelf met onze Haagse Vernieuwersprijs, maar ook Pels Rijken en de Rabobank reikt allerlei prijzen uit. En we proberen als Impact City bedrijven die werken aan duurzame innovaties aan te trekken naar de stad. En die proberen we ook zo goed mogelijk te helpen groeien. En wat je al in de intro aangaf, is Impact Fest eigenlijk ons flagship event waar dat hele ecosysteem bij elkaar komt en waar dat netwerk op een hele laagdrempelige manier met elkaar in contact komt.
Ja, want het heet eigenlijk Impact City, hè? Dat is het geheel, toch?
Ja, het evenement is Impact Fest, festival. En de organisatie heet Impact City inderdaad. En om terugkomend op die prijzen, een van de dingen die zo belangrijk is voor ondernemers is toegang tot kapitaal. Ik zeg altijd, alle bedrijven die ik spreek, er is geen bedrijf die niet behoefte heeft aan kapitaal. Of dat nou gaat om subsidies of om groeikapitaal. Dus dat is een heel belangrijk onderdeel in het opschalen voor bedrijven. En straks bij de Closing Awards wordt er kapitaal uitgereikt, zeg maar. Maar nog belangrijker, dat vind ik eigenlijk altijd de highlight van Impact Fest, is dat het zo makkelijk is om voor ondernemers om in contact te komen met investeerders. En dat is denk ik wel een beetje het hoogtepunt ieder jaar weer voor Impact Fest.
Ja, want zo zijn we deze uitzending begonnen met een collega van jou. En hij kwam met een aantal voorbeelden van succesverhalen die hier afgelopen jaren ontstaan zijn.
Ja, ja. Nou, grappig. Toevallig werd ik net aangesproken door iemand die deelneemt aan de Haagse Vernieuwers Challenge. En die vertelde me dat ze 2 jaar geleden op Impact Fest iemand was tegengekomen of dat daar een connectie was gemaakt. En dat is nu haar co-founder geworden. Nou, en daar word ik dan wel heel blij van om te horen dat er dus dat soort connecties plaatsvinden en dat dat dan de uitkomst is, zeg maar. En daar hoor je dan vaak veel later natuurlijk wat van. Maar dat is natuurlijk wel mooi om te horen. En dat gaat dan echt over, en dat is vaak ook lastig, hè, om een co-founder te vinden. Maar ook toegang tot kapitaal of het vinden van de juiste financier, dat vindt hier natuurlijk ook plaats. Alleen is dat niet morgen gesloten. Dat zijn resultaten
de
die...
De contacten worden hier gelegd.
Ja, de contacten worden... En we kunnen natuurlijk best wel lastig meten wat dan de impact is van zo'n evenement. Maar dat zit wel in dat soort connecties.
Ja. Even een laatste vraag, want we zijn bijna het einde van deze uitzending. Hoe gaat het, zeg maar, na morgen bijvoorbeeld? Wat gebeurt er dan door het jaar heen tot aan het volgende Impact Fest, ja, met alles wat hier, die 2000 mensen die bij elkaar gekomen zijn.
Ja, nou wat we het hele jaar dus doen is met al die partners die samen Impact Fest maken, is zorgen, hoe kunnen wij nou die bedrijven helpen opschalen? Zijn er programma's nodig? Zijn er subsidies nodig? Zijn er whatever is nodig? En dat doen we eigenlijk het hele jaar door. Dus er verandert eigenlijk helemaal niks. Alleen dit is een soort, hoe noemen we dat? Een hele grote kookpan waar alles bij elkaar komt. En daar genieten we natuurlijk enorm van. Maar morgen gaan we gewoon weer door met het helpen van ondernemers om te zorgen dat die duurzame innovaties een stap verder komen.
En voor nu geniet vandaag nog vooral van dit mooie event. Dankjewel voor de komst.
Dankjewel.
En daarmee sluiten we hier deze uitzending af.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.